Welkom bij Cuisine Science, de podcast waarin professionele gastronomie, ambacht en innovatie samenkomen in een smaakvolle reis door de culinaire wereld. Gastheer Hao Liu nodigt je uit om mee te gaan op een ontdekkingsreis waarin we de grenzen van de horeca verkennen en ons verdiepen in de dynamische relatie tussen traditie en vernieuwing.
Service.
Welkom bij de podcast van Cuisine Science. Mijn naam is Hao Liu, uw gastheer en podcastchef. Vandaag zijn we bij Erik van Loo in het welbekende Parkheuvel in Rotterdam. Ook aan tafel zit onze sidekick Bernd Weken, wijnimporteur Magister Vini en eigenaar van Lekker Sapje. Een wijn voor mensen met humor. Die moet je nog steeds een keer uitleggen, Bernd.
Ja, dat gaan we doen.
En straks laat hij ons weer iets moois proeven en vragen we Erik wat voor gerecht hij hier zou maken bij deze wijn. Maar eerst, de podcast heet natuurlijk niet voor niets Cuisine Science. Dus beste Erik, wij hadden een vraag van Ronald van Roon van Callas. Jij zit natuurlijk al ontzettend lang in het vak.
Ja, dat klopt, ja, inderdaad.
Hoe hou je dat vol?
Dat was zijn vraag.
Hoe ik dat volhoud? Kijk, het is in principe heel makkelijk. Lichamelijk is het ernstig het grootste verhaal. Want je slijt natuurlijk, je wordt ouder en alle ledematen en alle gaat natuurlijk achteruit. Beter gaat het niet worden. Dat is simpel zat. Ik heb inmiddels een kleine operatie achter de rug in 2017. Toen had ik mijn drie benedenwervels versleten in mijn rug. Die hebben ze hersteld. Daar hebben ze plaatjes tussen gezet. Die hebben ze aan elkaar gemaakt. Dat is helemaal top. En sindsdien doe ik gewoon iedere week twee dagen per week personal training. Twee keer per maand chiropractor en gezond leven, gezond eten. Dan hou je het langs vol.
Het is gewoon topsport.
Ja, het is zeker waar. Kijk, wij draaien gruwelijk veel uren. En je staat constant op je benen. En het vergt nogal wat van geest en lichaam. En geest is goed te doen. Dan slaap je nacht en dan ben je wel weer helder. Maar lichamelijk, als je mankementen krijgt, hart, bloedvaten, knieën, rug, bedenk het. Wat allemaal collega's al hebben en hebben gehad. Ja, dat is niet best.
En is het dan de passie die het overwint in het vakgebied, dat je zo gedreven bent om uiteindelijk door te gaan?
Ja, ik denk het grote voordeel is, als ik dan over mijzelf praat, dat ik niet zo heel veel andere dingen kan. En ook compleet geen interesse daarin heb. En dan blijf je al heel snel je eigen beet houden aan wat je doet en waar je heel goed in bent. En dat is een beetje de allergrootste drijfveer die er in principe in zit.
Ja. Naast, als we over technieken gaan praten, echt in de diepte willen gaan van het vak zelf. Hè? Naast snijtechniek, welke techniek moet iedereen in de keuken onder de knie hebben?
Nou, ik vind cuisson, dat vind ik wel een heel belangrijk ding. Hè? En cuisson, dat is de garing van bepaalde gerechten. Of het nou groenten, of het nou vis, vlees, gevogelte. Dat maakt niet uit. Maar daar dat is echt een key moment in een keukenbrigade. Als je dat niet beheerst, dan kan je een bepaald level nooit aantikken. En daarom blijf ik gewoon zeggen, koken is een ambacht. Koken is een natuur verteerbaar maken, zeg ik altijd. En dat moet je je eigen maken. Je moet gewoon weten, wat doet temperatuur met een bepaald product, voor hoe lang, enzovoort.
Welke technieken en kennis gebruik jij voor je signature dish?
Oh, dat zijn er meerdere. Wat ik sowieso doe, is, daar heb je het hoogstwaarschijnlijk over de ravioli. De ravioli die doen wij al sinds 1992, althans ik. Toen zat ik hier natuurlijk nog niet. Om te beginnen ga je dat beestje uitbenen. Van de karkassen maak je bouillon. Dus dat is een techniek. Uitbenen is een techniek. Je maakt een ragout, een salpicon. Dat is een techniek. Kan je kiezen of je dat doet met de ouderwetse methode. Roe, vocht, et cetera. Dat doen wij niet. Wij gebruiken een extern bindmiddel, wat een beetje meer van deze tijd is. In dit geval is dat een tapioca poeder. Daarnaast gebruik je de techniek om het deegvelletje te vullen met salpicon, dicht te maken, uit te steken. En vervolgens ga je die pocheren op een lage temperatuur. Dus ook weer een techniek. 80, 85 graden Celsius. Daar heb je het alleen nog maar over de ravioli. We hebben daar natuurlijk ook een duxelle bij. Paddenstoelen, die maak je schoon. Die ga je aan fruiten, aan zweten. Waardoor dat er geen verkleuring plaatsvindt, maar wel een garing. En daar gaat het om. Vervolgens ga je dat hakken. Dat is weer een techniek. In de juiste hoeveelheid. De juiste afmeting. Daarnaast komt er een langoustine of een kreeften crème saus. En ja, dat is een heel apart verhaal. Want die moet je natuurlijk helemaal apart gaan maken. Je kookt eerst die kreeften. Dan ga je die uitbreken, die karkassen, die bewaaien. Die magen haal je eruit, die kieuwen haal je eruit, die kneusje. Dat zet je aan met wups, wortel, selderij, ei en prei. Vervolgens komt daar tomatenpuree bij. Dat flambeer je met cognac. Dat vul je op met witte wijn. Dat vul je op met visfumet. Visbouillon dus. Vervolgens breng je dan aan de kook heel snel. Dan doe je er room bij. 3 kwartiertjes doorkoken, passeren, inkoken, afbinden met boter. Heel klein beetje pernoeie, praai en port. Dan is die saus ook klaar. Daarnaast komt er nog een dingetje bij. Dat is een jus. En dat noemen wij een visjus. En een visjus is eigenlijk een van de lastigste sausen die we in onze keuken hebben. Het is namelijk een samenstelling van heel veel ingrediënten. Ik doe hem heel kort door de bocht. Charlotte, wortel, rookspek, aanfruit, blus met witte wijn. Vervolgens kook je dat in. Daar komt visbouillon bovenop. Kook je in. Daar komt gevogelte jus bovenop. Kook je in. Dan als laatste een heel klein beetje kalfsjus voor de binding. Vervolgens passeer je dat. Dan kook je het weer in en dan breng je dat op smaak met peper en zout en een heel klein beetje nouilles pras. En daar gebruik je dus in principe maar 4 druppeltjes van. Dat is dat hele kleine lakje wat over die langoustine heen zit. Ja. Maar goed, dat maakt ons vak ook zo spannend.
Ja, geweldig.
Je kan heel veel dingen combineren. Je kan heel veel dingen verrijken door middel van smaak. En dat is in principe wat we doen.
Ik heb het idee dat misschien wel 99% van de mensen die dit eten, geen idee hebben.
Ja, maar nee, dat hoeft ook helemaal niet. Kijk, voor mij zijn maar 2 dingen belangrijk. Vinden mensen het lekker of niet? Ja. En de weg daarnaartoe is voor mij, en zeker voor mijn chefs, voor mijn koks, veel belangrijker als het eindproduct. Het eindproduct kennen we, die foto is er. Dat zit iedereen op in zijn geheugen gegrift. Maar het gaat zich erom dat je dat constant, dat is echt een sleutelwoord in ons vak, constant op dezelfde niveau kan neerzetten. Of het nou of een woensdag in december is of een maandag in juni. Het moet niet uitmaken.
Ja, je zei over kalfsbouillon als bindmiddel. Kun je wat uitleggen over waarom dat effect heeft?
Ja, mijn sausen. Ik heb ooit een keer een sausboek gemaakt. Is inmiddels ook alweer 15 of 20 jaar geleden,
prachtig
denk
boek,
ik.
Prachtig boek overigens.
Ja, daarom schrijf ik exact hoe wij werken wat betreft binding met saus. Je kan kiezen voor een extern bindmiddel. Hè? Dat doen wij in deze niet. Wat wij doen is dat we de binding laten plaatsvinden op basis van gelatine.
Oh ja.
En gelatine, dat kent iedereen. Want iedereen die heeft wel eens een bavarois gemaakt of een mousse of iets dergelijks. Dus de koude binding van de gelei is over het algemeen wel bekend. Maar de warme binding van gelei niet. Gelatine heeft als eigenschap om vloeistoffen en vet met elkaar te binden. Zonder dat je dat extreem lang hoeft in te koken. Als er maar genoeg gelatine aanwezig is. Vandaar dat wij visbouillon in onze kreeftensaus doen. Want daar zit ook heel veel gelatine in. En daarnaast gebruiken wij heel veel kalfsknieën en kalfsbroeipoten in de jus de veau. Voor de gelatine.
Helder.
Betreft kooktechnieken, je hebt het een en ander nu al verteld. Ben jij een chef die het een en ander zelf gewoon op gevoel uitvindt? Of ben je iemand die echt ook de boeken induikt en zegt van, hé, maar wat heeft chef XYZ, hoe heeft hij dat uitgevonden en dat receptuur ga ik proberen en dat ga ik tweaken?
Nee, zeker niet. Ik vind wel plaatjes kijken heel leuk. Dus dat doen we ook zeker. En als er echt recepturen bij staan waarvan ik denk van, ah, dat ziet er wel gaaf uit, dan ga ik hem nog niet één op één wegzetten en overnemen. Want ik vind, je doet jezelf als chef tekort. Hey, we zijn creatieve mensen, we hebben creatieve breinen. En als je dan maar klakkeloos gaat doen wat een collega doet, dan... Ik heb daar altijd heel veel moeite mee. Want ik ben namelijk ervan overtuigd dat er veel meer liefhebbers zijn die wat die boeken ook lezen en die wat dan denken, ah, daar hebben ze dat van. Ja, en daar zit ik gewoon niet op te wachten.
Jij hebt gewoon de creativiteit om...
Ja, maar je bent uniek. Je doet wat je doet. En daarom is ons vak ook zo leuk. Je zet 10 mensen met een witte jas aan die zich chef noemen naast elkaar. Geef ze alle 10 exact dezelfde ingrediënten. Je krijgt 10 compleet verschillende dingen.
Welke apparaten pas je veel toe? Heb je een favoriet?
Ja, ik vind de intrede van de inductie... dat vond ik wel echt een heel, heel apart verhaal. Ik had er nooit eerder mee gewerkt totdat ik hier kwam. En hier stond een van de nieuwste inductiekachels.
Al in 92? Of?
Nee, ik ben hier sinds 2006. En Kees had die keuken voor laten verbouwen in 2004.
Okay.
Dus hij was een van de eerste echt die wat volledig op inductie ging. En dat heeft hij ook vervloekt hoor, dat heeft hij me verteld. Want hij was natuurlijk ook gewend om het pannetje daar neer te zetten en dan door te schuiven enzovoort. Zoals wij dat allemaal zijn. En daar hechten we ook heel veel waarde aan in het verleden. Maar nu weet je gewoon, kijk, dat ding, daar zet je iets op. Als je die op 1, 2 tot en met 12, die nummertjes zet, dan gebeurt er iets. En dat weet je inmiddels. Kijk, en daar moet je even aan wennen. Maar aan de andere kant scheelt het wel, ik denk wel, een uur mise en place tijd per dag. Omdat het veel sneller gaat. En dat apparaat, dat vind ik echt een uitvinding. Ben ik echt heel blij mee.
Oké, okay, en andere apparaten?
Nou ja, we hebben natuurlijk van alles. We hebben een Pacojet, we hebben een thermoblender. Dat zijn dingetjes, ja, weet je, ik vind, koks denken nog steeds dat het apparaat het gerecht voor hun beter maakt. Maar daar heb ik echt nieuws voor je, dat is onzin. Dat is gewoon echt niet zo. En dat is natuurlijk... voor hobbykoks is dat altijd heel fijn. Als wij bijvoorbeeld in een kookwinkel of zo een demo doen. Dan zie je ook dat mensen vooral die spullen gaan kopen waar wij mee gewerkt hebben. En dat snap ik ook wel. Want ze zien dat daar een bepaald resultaat uitkomt. Maar ja, het vergt natuurlijk enige kennis en ervaring om daarmee om te kunnen gaan. En dat is hetzelfde eigenlijk wat wij doen met onze thermoblender. Kijk, een thermoblender is een... Dat is, ja, de naam zegt het. Het is een blender. Daar kan je van alles mee doen. Je kan daar moezen mee maken, je kan er saus mee maken, je kan er olies mee draaien. En het vergt zo, het ontneemt je zoveel kracht en energie, omdat je veel meer tijd hebt voor andere dingen te doen. Waardoor dat apparaat bijna ondenkbaar meer is in een keuken als ons. En wij hebben er denk ik wel 4 of zo. En ik had... voordat ik hier naartoe kwam, nog nooit met zo'n ding gewerkt. Althans wel met een thermoblender, maar wat deden we daarmee? Vanille saus en dan was het. Maar als je ziet wat je daarmee kan, het is echt bijzonder. Het is echt heel, heel goed.
En is dat dan iets wat je zelf hebt ontwikkeld door het te doen? Dus dat je gaat zeggen van oké, we moeten een puree draaien of we moeten een bepaalde saus maken. Laten we die machine eens daarvoor gaan gebruiken. Zijn er nou dingen waarvan je zegt van ja, dat heb je toch wel ontdekt door middel van die thermo?
Nou, natuurlijk, die zijn er zeker. Maar wat het grote voordeel is van een restaurant als Parkheuvel is dat je constant nieuwe lichtingen binnenkrijgt. Dus ja. Je krijgt constant in september nieuwe jongens, nieuwe mensen die wat allemaal op dit niveau gewerkt hebben. En die hebben dan toch een stukje ervaring met die apparatuur, dat nemen ze mee, dat gaan ze toepassen en dan zie je, oh ja, dat kan je ook met dat ding, oh ja, dat kan je ook met dat ding, snap je? En zo, ik ben altijd heel makkelijk, ik zeg altijd, oké, als wij iets gaan doen, ja, dan wil ik dat we het doen op een manier zodat het A, het snelst gaat, B, het minst geld kost, C, het lekkerst is. Ja. Als jij me kan overtuigen dat je een van die 3 of 4 elementen kan veranderen, dan ben je mijn man. En dat gaan we dan ook doen. Ik zou achterlijk zijn als we dat niet zouden doen. Kijk, maar daar ligt natuurlijk ook een beetje de crux. Er zijn ook heel veel chefs die zijn zo koppig, die zeggen, nou, gaat niet gebeuren. Werkt hier anders.
De techniek vernieuwing, hè? Want je zegt net al, een nieuwe lichting komt hier in september. Chefs die ervaring hebben. We kennen Ferran Adrien, Heston Bloementaal, Nathan Mervold. Modernist Cuisine heeft daar prachtige boeken over gemaakt. Ook natuurlijk Ferran heeft schitterende boeken van El Bulli gebracht. Waarin je ziet dat er enorme innovatie heeft plaatsgevonden met betrekking tot organische scheikunde. Ja. Natuurkunde, dus veel meer de wetenschap ingaan zijn gaan duiken. Dat merk jij dus ook in jouw keuken?
Ja, tuurlijk merk je dat. Maar kijk, ik denk dat koken altijd natuurkunde is. En als je dieper op de materie ingaat, kom je ook vanzelf in scheikunde terecht, want je gaat bepaalde dingen met elkaar mengen. Maar daarnaast is het, denk ik, nog wel veel belangrijker dat je exact weet hoe bepaalde ingrediënten met elkaar reageren. En vroeger kon je dat vooral leren door de praktijk en door de ervaring. Maar nu, Harold McGee, dat boekje van hem, is ook al 50, 40 jaar oud, denk ik. Maar daar omschrijft hij het koken van een ei van seconde 1 tot en met minuut 10. Exact wat er gebeurt. En kijk, dus het is niet nieuw. Het is zeker niet nieuw. Maar op een gegeven moment werd het wel opgehyped. En dit snap ik ook wel, want mensen zijn op zoek naar iets nieuws. En als je dan bij Ferran ging eten, ik weet niet of jullie dat wel eens gedaan hebben, dan kreeg je 25 verschillende items, ja, waarvan er echt lekker stuk 4 waren. Ja, en dat vind ik raar. Want ik vind, de techniek moet altijd ondergeschikt zijn aan smaak. En als je dat andersom doet, ja, dan ga je meer richting theater en en ik snap het, mensen willen beleving. Maar het moet dan op een manier zijn dat het wel klopt. Kijk, en iedereen die ik daarover spreek, die zegt dat dus. Die zegt, ja, bij Fran was het echt wel heel erg goed. Maar ja, vond je ook alles lekker? Nou, ik kan me niet meer herinneren wat we allemaal gegeten hebben. En van die 20, 25 van die dingen vond ik er misschien wel 4 lekker. En dat vind ik lastig.
En daar ligt dus de grens?
Ja, vind ik wel. Voor mij in ieder geval wel.
Heb je het idee dat we weer teruggaan, zeg maar, naar de klassieke keuken? Zie je meer?
Die is nooit weg geweest.
Hij is nooit weg geweest, nee. Maar zie je dat meer terugkomen?
Ja, misschien? Ja, ik zie nu dat. Kijk, het grote nadeel is dit.
Die telefoon.
Telefoon, social media,
mobiele telefoon.
E-mails, Wikipedia, bedenk het allemaal.
Vluchtigheid.
Het is heel makkelijk op tegenwoordig, want je kan alles intikken en overal krijg je 600 antwoorden op. In onze tijd was het ietsje moeilijker. Je moest namelijk alles zelf uitvinden of je moest bij een goede chef staan die wat je dat kon vertellen. Nu merk ik heel sterk dat de kennis die je overdraagt heel vluchtig wordt opgenomen, omdat men ervan uitgaat, ja, zoek wel op, kom maar goed. Kijk, en dat vind ik ook wel jammer, hoor. Want als ik bijvoorbeeld, we hebben een stuk of 10 koks in de keuken staan, vraag, maak mij eens een keer een salpicon. Dan krijg ik misschien 3 keer de vraag, wat is een salpicon?
Oké.
Okay. En laat staan dat ze nog niet eens weten hoe je het moet doen.
Is dat dan de basis?
En dat vind ik een kwalijke zaak, hoor. Ja. En dat heeft te maken met de theorie. Kijk, ons vak leer je in praktijk. Maar een gefundeerde theoretische kennis is natuurlijk wel alleszins belangrijk.
Ware kennis is een van de dingen die wij toch in de jaren 80 goed hebben meegekregen.
Nou, als je nu naar school gaat, ik sta er nog wel eens van te kijken, hoor. Ik heb nu, komende maandag hebben wij weer een wedstrijd. En dat doen we, talent van de toekomst. Vind ik altijd heel erg leuk. En dan heb je dus 14 verschillende scholen die tegen elkaar een wedstrijdje doen over van alles en nog wat. Of vooral over eten uiteraard. Maar daar sta ik soms echt perplex van, hoe is dit mogelijk?
Besteden de opleidingen daar dan te weinig aandacht aan?
Ja, ja, want ze gaan ervan uit dat ze dat hier allemaal geleerd krijgen. En in principe is dat ook zo. Maar er zijn niet zo heel veel restaurants in Nederland nog, ondanks dat of ze 1, 2 of 3 Michelinsterren hebben, waar het ambacht hoog in het vaandel staat. Kijk, ik ken restaurants Die hebben meerdere sterren. Die laten alle vis gefileerd binnenkomen. Die laten alle vlees geportioneerd binnenkomen. Enzovoort, enzovoort. En op het, voor het eindproduct maakt dat ook in principe niet zo heel veel uit. Maar de kennis van overdracht naar kleine kokjes toe, die is bijna weg. Kijk, en dan kan je zeggen, oké, ik heb 10 jaar in een 3-sterrenzaak gewerkt. Maar als jij daar alleen maar bloemetjes hebt geplukt en gepocheerde vis hebt gegaard, ja, ik zou daar niet vrolijk van zijn, van worden.
Nee.
Als persoon, als chef.
Wat vind jij dan dat opleidingen te weinig doen? Of kunnen
nou
doen?
Ja, dat is wat ik zeg. Kijk, opleidingen, ook dat is al van alle tijd. Hè. Ik bedoel, ik heb een keer met de heer Mensemius een hele dag gepraat over opleidingen in die tijd, hoe het ging.
De voormalig minister.
Precies, maar het grote nadeel is dat Europa, Brussel, bepaalt de richtlijnen waar leerlingen aan moeten voldoen. Of je nou automonteur bent, of je nou kok bent, of je nou kapper bent, of je nou timmerman bent. Het is allemaal hetzelfde. En dat kan dus niet. Want kijk, als jij chef wil zijn, dan heb je een terdege opleiding nodig. En die zijn er ook. Die zijn gelukkig zijn die er weer. Die zijn daar wel uit voortgevloeid. Hè. Je hebt de Sterklas opleiding. Je hebt Kaspijkers opleiding. Je hebt die privéopleiding in Frankrijk van Gordon Bleu. En die zijn heel goed. En dat zijn ook over het algemeen mensen die wat daar heel veel geld voor betalen. Dus die wat ook geïnteresseerd zijn. Maar mainstream op zo'n LBO-opleiding, het is triest.
Dat is eigenlijk dan productiekok?
Nou, ook nog niet eens.
Ja.
Die hebben echt geen flauw idee wat het verschil tussen een courgette en een komkommer is. Ja. Niet. Nou, nog niet misschien ook zelfs.
Wat doen ze wel goed? Wat doen ze, waar komen die jonge mensen mee binnen waarvan je zegt, hé?
Ja, ze maken al die jonge mensen wel mondig. Kijk, dat vind ik wel een goed ding. Maar je moet natuurlijk ook, als je iets wil bereiken in het leven, moet je daar offers voor brengen. En dat klinkt heel zwaar wat ik nou zeg.
Mm-hmm.
Maar ik vergelijk het altijd met topsport. Als jij, we zijn hier in Rotterdam. Als jij een eerste van Feyenoord wil spelen en je hebt talent en je kan goed voetballen, dan ga je daar je best voor doen. Dan ga je het snot voor ogen trainen om daar te kunnen komen. Ja, in ons vak is dat in principe niet anders. Kijk, als jij kok wil zijn om je geld te verdienen en een leuke dag te hebben, die zijn er ook zat. Prima. Maar dan kan je dit level nooit aantikken.
Heeft dat dan met de generatie te maken?
Nee, het is van alle tijd. Het is van alle tijd. Wij zijn begonnen met 30 leerlingen. Ik weet dat er nog 2 in de horeca zitten. De rest is weg.
Ja.
Uit, anders, whatever.
Hoe zie jij de toekomst van onze gastronomie? Gaat bijvoorbeeld AI een rol spelen? Food pairing? We hebben natuurlijk gezien IBM Chef Watson. Food printer.
Mm-hmm. Nou ja, kijk, dat is een heel groot voorbeeld al. Die footprints, je kon het je bijna niet voorstellen. Maar ja, het is ook al bijna van alle tijd. Hè?
Ja.
Je ziet het gewoon overal gebeuren. En je ziet het overal voorbij komen. En dat AI, dat ga je ook niet tegenhouden. En ik denk dat je ook de goede dingen daaruit moet pakken. En dat is ook prima. Ik kan me herinneren, wij waren een keer, toen werkte ik bij Henk Zavelberg in Vreugde en Rust. En toen was er een partij en dat ging over een mevrouw die was uitgeefster, die maakte boeken. En hij had exact zo'n boek nagemaakt. Maar dan ook precies met de bladzijden, de foto. Ongekend.
Bizar.
En nu is het heel normaal. Ja. Ik bedoel, footprint, zo gepiept. Hij is daar denk ik een maand mee bezig geweest. Kijk, dat is het verschil. En dat is de innovatie die er ook komt. En daar moet je ook je ogen niet voor sluiten. Dat is in principe goed. Alleen, je moet één ding niet uit het oog verliezen. Kijk, visualiteit kan je niet eten. Kan je niet proeven. Daar gaat het in ons vak om. Het gaat om smaak. En als je dat maar constant op een voetstukje hebt staan, en alles wat je daaronder doet is prima, maar dat is het allerbelangrijkste. Ik zeg dat tegen mijn zoon iedere dag. Hij is inmiddels chef-kok hier.
Julien.
Julien, ja, 33 jaar oud. Heeft een hele tijd in Australië gezeten. Heel veel dingen gezien. Heeft ook heel veel dingen meegenomen. Technieken meegenomen. Waardoor dat hij mij kon overtuigen dat dat anders, beter, makkelijker, sneller, goedkoper, et cetera, kan.
Dus dat heb je van hem weer geleerd?
Natuurlijk, maar dat is wat ik net zei. Ik bedoel, ik zou achterlijk zijn als ik dat dan niet overneem, meeneem en ga doen.
Gebruiken jullie ook software, zeg maar, om receptuur, inkoop, waste en al dat soort dingen te managen?
Ja, ik heb dat zelf, doe ik dat niet. Mijn zoon absoluut wel. Die heeft ook alle recepturen in zijn laptop staan. Ik heb dat nog allemaal oldschool in klappers.
Als het werkt, werkt hè, nog steeds.
Nou ja, het werkt. Maar kijk, het is natuurlijk ook een helskerlei om dat allemaal gaan in te voeren en over te tikken en te doen. En ik zijn natuurlijk uiteraard heel veel dingen bij die ik wel heb. Maar er zijn ook nog steeds recepturen bij die komen van Juliana van 100 jaar geleden en die komen van Duitsland toen ik daar werkte. Ik kan ze zo, ik weet precies wat ligt, ik weet precies wat staat. Bam, klaar.
We zijn aangekomen bij het tweede gedeelte van de podcast. Bernd, jij hebt wederom een mystery bottle meegenomen. Nou ben ik toch wel heel nieuwsgierig. En hij is echt mystery, want er zit een jute zakje omheen. Ik zie echt niet wat het is.
Ja, ik ga hem openmaken. Het is wederom een schroefdop, dus komt-ie.
Ja, dat horen we.
Daar is tegenwoordig ook helemaal niks mis mee, hoor.
Nee, dat is grappig, hè? Bernd, misschien dat jij dat voor de tijd was het een beetje de misperceptie van...
Dat is eigenlijk ooit ontstaan, met name in Australië, waar wat luxe wijnmakers die slechte kurken hadden gekregen uit Portugal. En die hebben toen de knoop doorgehakt, we kappen ermee, we gaan gewoon naar de schroefdop.
Oh, dus de Portugezen zijn, die hebben net gedaan?
Nee.
Nou, die zijn de schuld.
Die zijn de schuld dat er nu schroefdoppen
zijn.
Nou ja,
dat is een beetje het verhaal.
Grappig.
Inmiddels zijn er ook, je hebt een bekend merk Stelvin. En inmiddels zijn daar allerlei tests gedaan van wijnen die al 10 jaar op schroefdop liggen. En hoe dat zich dan ontwikkelt. En het is natuurlijk wat minder oxidatief, maar er komt nog steeds wel een klein beetje lucht doorheen.
Oh, toch wel?
Ja.
Maar er zit dan wel een heel klein stukje. Sommigen hebben nog een beetje kurk.
Je hebt allerlei variaties en je hebt ook de Vinolok. Dat ken je misschien, dat is zo'n glazen dopje met zo'n siliconen randje. Dat hebben ze in Oostenrijk veel. Dus ja, dat is een beetje het verhaal. Maar je ziet ook wel weer dat er de kurk weer terugkomt. De lengte van de kurk is natuurlijk belangrijk. Dus ja, er is voor alles wat te zeggen, zeg maar.
En nu de wijn.
Ja, nu
Bernd,
de wijn.
Wat heb je voor leuks?
Nou, ga ik aan jullie vragen. Hij is redelijk geel van kleur. Dus zeg maar wat je raakt. Ik heb zelf een beetje stenigheid, zeg maar een beetje natte steen. Heel fijn geel fruit.
Ik vind het inderdaad heel fruitig ook, ja.
Wat ruik jij, Erik?
Nou, ik moet eerlijk bekennen, ik ruik niet zo heel veel. Okay. Maar dat ligt aan mijn verkoudheid. En dat is een beetje tanende nu, gelukkig.
Ja.
2 dagen geleden ook nog helemaal niks.
Oké, jammer.
Maar fruit, absoluut, geel.
Een beetje ook droog, hè?
Die gele pruimen, dat zie ik wel een beetje, ruik wel een beetje.
Ja, een beetje kumquat, hè? Zo'n beetje een bittertje.
Ik vind het heel mooi. Er zit geen restzoet in, want daar ben ik altijd een soort van allergisch voor.
Oké.
Dat vind ik altijd niet zo heel erg lekker.
Kijk, wel een soort van fruitigheid. Maar
nee, fruitigheid is
fruit
anders, maar het is wel droog.
Het
is droog.
Ja, hij is droog, ja.
Ja. Nou, het gaat er niet om te raden wat het is, maar mocht je een idee hebben, feel free.
Nou, wat ik veel dokter zien is het Oostenrijk,
dat
denk ik.
Dat had je goed gezien, ja.
Maar wat het exact is... Hoe heet dat ook alweer? Groene Veltliner of zo?
Nee. Maar het komt in de buurt.
Ja, laat ons niet langer in spanning, okay. Bernd.
Nou, we gaan naar Termenregion. Dat ligt onder Wenen. Is vernoemd naar zeg maar warme zwavelbronnen in Baden. Dat ligt een eindje onder Wenen. De Romeinen die waren al in Oostenrijk zeg maar Oost-Oostenrijk en maakte al wijn in Carnuntum. Dat klinkt ook al nog Latijn, maar ook in Termregio. En dit is een wijn van Rotgipfler. Dat is een witte wijn. En de druif is een kruising van Roter Veltliner, wat ook weer een witte druif is. En Traminer, oftewel Sauvignon. Dus wel een bijzondere druif, komt eigenlijk alleen maar daarvoor. Een andere witte druif die ze daar hebben, heet Zierfantler. En die worden ook wel geblend. En de truc met deze wijn is dat ze vaak wat meer alcohol vormen. Dus al snel naar 14, 14,5 gaan. En dan vind ik ze eigenlijk niet interessant. Dat maakt het wat lastiger. En dat heeft deze niet. Nee. Dus deze wijnmaker, dat is Lorenz Alvaart. Van Alvaart aan Mühlbach is het wijnhuis. Die krijgt het voor elkaar om die wijnen van hem op 13,5 te houden. Dit komt van de lage Mandelheu, zeg maar amandelhoogte zou je kunnen zeggen. Dat is een wat steilere helling. Dat zorgt voor afkoeling in de nacht. De koude lucht die zakt naar beneden. En ja, dat zorgt ervoor dat deze wijn dus ook die mooie mineraliteit en die droogheid krijgt.
En ik zie ook, als ik hem in het glas laat dansen, zie ik prachtige streepjes komen op het glas. Kun je er dan wat meer over uitleggen?
Nou ja, dat zegt eigenlijk niet zo heel veel. Dat is een beetje glycerine en alcohol die verdampt. Maar hij moet een klein beetje lucht hebben. Daarom hebben we hem ook in een bourgogneglas geschonken. En ik hoorde net in het voorgesprekje jullie sommelier Niek zeggen dat hij op zoek is naar wat oudere wijn. Dit is 1 of 22 uit mijn hoofd. Maar ik heb zeker wat van die oudere wijn. En die weet zeker dat deze ook prima kan ouderen. Maar nu de hamvraag, Erik. Wat zou je hierbij maken? Wat zou je hier lekker bij gaan?
Nou, ik denk... Deze wijn is echt een beginmenu wijn. Mm-hmm. Dus je gaat dan gelijk denken aan voorgerechten. Zeker betreft de mineraliteit, betreft fruit, ga ik dan richting... we hebben een gerecht op de kaart staan, dat is een gerecht met kreeft. daar zit een emulsie bij van... Een grapefruit.
Ja, grapefruit.
Crème fraîche. En een heel klein beetje passievrucht. Maar echt heel weinig. En een beetje heel weinig honing als zijnde. Anders wordt het echt veel te zuur. Dat doet het pijn in je kaken. En die mineraliteit van deze wijn. Zeker omdat hij geen restzoet bevat. Zou uitstekend bij dat gerecht passen.
Ja, snijdt er mooi. Die grapefruit snap ik heel goed. Die pakt dat zuurtje en die mineraliteit mooi op.
Ja.
Nou, klinkt heerlijk. Ja. Hartstikke fijn.
Dat is mooi om te horen.
En hoe lekkere wijn trouwens.
Ja, nou dat is fijn ook om te
horen. Ik laat de fles hier staan. Dan kunnen jullie hem na sluiten nog even genieten. Als je vanavond nog werkt.
Heerlijk, ja.
Dankjewel. Cuisine Science Podcast is de chef Visie. Erik, restaurant Parkheuvel. Daar wordt nogal wat over geschreven, Erik.
Ja, lekker. Dat doe ik al een paar jaar.
Magazine Lekker, SWH-meesterkok Erik van Loo en zijn zoon Julian is een en blijft een gastronomische topper in de culinaire horecalandschap. Michelin Banden- en Dienstenfabrikant schrijft, bij Parkheuvel blazen ze de sauzen van uw sokken en wordt de traditie op topgastronomie met bezieling voortgezet. De Gaulle en Milo... Mooi en boeiend om te zien hoe vader en zoon een symbiose werken en zo het culinaire patrimonium consolideren en tegelijkertijd actualiseren. Nou, dat is nogal wat.
Mooie woorden, ben ik heel blij mee.
Ja, daar kan ik me zeker wat bij voorstellen. Je hebt het al 25 jaar, heb je signature dish, ravioli, bresse kip, langoustine, kreeftsaus.
Ja.
Hoe begon je dit gerecht toen en hoe maak je hem nu?
Oh, maar, ja, dat is een heel apart verhaal, want kijk... door de jaren heen is de evolutie van die gerechten natuurlijk echt wel van toepassing.
Ja.
En ik kan me herinneren, de eerste keer dat ik dit deed, is nog eigenlijk nog maar één ding hetzelfde als wat we nu doen. En dat is de vulling van de ravioli. Inmiddels gebruik ik andere pastavelletjes. Inmiddels doen wij de Duxelles. Veel kleiner snijden als wat ik ooit gedaan heb toen we ermee begonnen. En het wordt nu gepresenteerd in een ander bord.
Dus kleiner snijden is meer smaak?
Ja, maar ook meer beleving. Kijk, want op een gegeven moment als jij van die hele dikke brokken paddenstoelen moet gaan doorkouwen, dan proef je vooral dat, maar niet waar het over gaat.
Nee.
Precies. Maar je wil natuurlijk ook truffel, kip, kreeft, langoustine. Dat wil je allemaal proeven. En als je dat, die nuance op een dusdanige manier aanpast, zodat iedere vorm van smaak wat je tentoonspreidt ook daadwerkelijk ervaren kan worden, dan is het natuurlijk helemaal top.
Als je kijkt naar, je staat bekend als chef saus en cuisson. Hoe kijk je überhaupt naar smaak? Hoe hou je smaak? Hoe hou je dat op niveau?
Ja, smaak is een heel makkelijk begrip. Hè? Kijk, iedereen weet ongeveer wel wat het inhoudt, maar kunnen er vrij weinig inhoud aan geven. En dat vind ik soms wel eens lastig. Want, en dat is hier niet anders hoor. Ik ben ervan overtuigd dat als je mensen die wat gegeten hebben hier bij de trap zou vragen, wat heb je nou werkelijk gegeten? Ja, dan een stukje kreeft. En daarna was het een stukje witvis met een hele lekkere saus.
Ja.
En daar moet je het dan mee doen.
Ja.
En daar moet je wel enigszins vrede mee kunnen hebben.
Ja.
Kijk, er zijn natuurlijk uitzonderingen gelukkig. En die mensen die daar iets dieper op ingaan en misschien ook beter geschoold zijn in smaak. Want daar gaat het om. Het is een begrip wat bij mij altijd in de hiërarchie op 1 staat. Ik denk op 2 zelfs. Ik vind de kwaliteit van het product vind ik het allerbelangrijkste. Dan de smaak van het product, hoe het eruit. En dan eigenlijk pas de visie, de visualiteit, hoe het eruit ziet.
Ja.
En heel veel chefs gooien dat rijtje overhoop. Die vinden die foto voor Instagram 100 keer belangrijker als wat die mensen proeven. En daar gaat het ook fout, hè?
Ja, dus de combinatie tussen die drie is eigenlijk het kunst van eten.
Ja, maar dat is ook precies wat het is. Dat noemen ze dan gastronomie.
Ja.
Want het kan nog zo mooi bereid zijn. Het kan nog zo mooi uitzien. Als het een oud product is wat dagen in een koeling heeft gelegen, niet op smaak is gebracht met extra toevoegingen, dan ziet het er ook waarschijnlijk fantastisch uit, maar dan is het gewoon niet te pruimen.
Ja.
En dat is waar het over gaat.
Ja. Ja, dus het komt allemaal bij elkaar.
Ja.
Wij hebben zeg maar in onze research gevonden dat je zegt, nou, ik ga niet voor ongericht vernieuwen, maar ik ga voor continuïteit op een goed fundament.
Zeker waar.
Kun je daar nog iets meer over vertellen?
Wij hebben een filosofie dat wij ieder seizoen onze kaart daarop aanpassen. Dat houdt dus in dat we voor ieder seizoen ijzersterke gerechten hebben. En ik blijf tegen Jules, mijn zoon, zeggen, als jij dat wil veranderen, dat is je goed recht. Maar het moet wel beter zijn dan wat we hebben. En is dat niet zo, gaan we het niet doen. Dan weet je dat vast. Ja. Soms is dat heel frustrerend, ook voor andere koks. Maar ik vind oude schoenen weggooien voordat je nieuwe hebt, geen optie. Dus gaan we niet doen.
Nee.
Je zoon Julien staat ook achter de kachel.
Zeker.
Heeft ervaring in Australië en de Franse keuken.
Ja.
Wat leer jij van je zoon?
Oh, dat is heel mooi. Hij is heel rustig. Hij is heel relaxed. Heel rustig. Sterk van geest. Heel sterk in creativiteit. En is niet zo onvlambaar als dat ik ben. En
temperamentvol.
Ja, ik noem het onvlambaar. Ik vecht voor mijn product. En het wordt wel eens anders opgevat dat ik mensen op een verkeerde manier bejegen. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat mij om het product. En het product moet bereid zijn op de beste manier wat je op die dag kan. Misschien kan het nog beter, maar op die dag niet. Daar gaat het mij om. En voor heel veel mensen is dat best wel moeilijk, want ik ben nogal vrij direct. En dan denkt men dat het persoonlijk is. Maar dat is niet zo. Het gaat om het product.
Staat je vaders aardappelcremesoep nog op de kaart?
Indirect wel.
Ja?
Ja, niet meer als zijnde aardappelcremesoep. Maar we hebben een pomsarine op de kaart staan. Dat is een bereiding van vijf verschillende bereidingen van aardappel. En het aardappelschuim, wat er bovenop wordt gespoten met een kidde, is op basis van de aardappelsoep van mijn pa. Ja, kijk, zeker wel. Prachtig. Die gaat er ook nooit af. Dat is zo lekker.
Moeten we nog een keer terugkomen, Bernd?
Ja.
Dat is misschien de volgende vraag. Van waar of waarvan ga jij nog uit je dak? Dat je zegt, wauw.
Nou, dat is heel makkelijk. Kijk, ik vind het echt heel belangrijk dat chefs, restaurateurs, blijven doen waar ze goed in zijn. En vooral dat aan gasten aanbieden. Kijk, ik kan echt wel heel erg uit mijn panty gaan van een heel mooi bereide kalfsnier met mosterd en een sabayon van Dragon. Ik noem er een zijstraat.
Klinkt
dat
goed.
Dat ook waarschijnlijk heel simpel is, maar zo verrekte moeilijk.
Vooral die cuisson.
Precies. Kijk, dat zijn dingen die maak je bijna niet meer mee. Er was echt een kampioen in Nederland. Dat was Lucas Rieven. Okay. Hij is niet meer onder ons, jammer genoeg.
Nee, helaas.
Die was daar heer en meester in. Dus ik ging één keer minimaal, één keer of misschien wel twee keer per jaar, zwezerik en kalfsnier bij hem eten. En dat had een reden. En de reden zeg ik net.
Ja, ja, geweldig. Als je dan kijkt naar jezelf van... En je moet allerlei invloeden, zeg maar, bijna van je afslaan om koers te houden. Dus dat is ook een kwaliteit, om dat vol te houden, om dat te kunnen doen. Want dat is natuurlijk, en je kan ook onzeker worden door van, ja, er gebeurt allemaal dit, maar ik ga dat lekker niet doen.
Mm-hmm.
Bij wijze van spreken.
Maar dat is wel moeilijk, hoor.
Maar je wil ook niet de boot missen, zeg maar. Dus hoe kijk je nou naar je eigen ontwikkeling? Wat zou je nou verder nog... En dat kan ook wat anders zijn dan koken zelf. Meer management of whatever.
Ja, nou. Kijk, die ontwikkeling is natuurlijk never ending. Dat blijft gewoon doorgaan. En als je, wat ik al eerder zei, je ogen voor sluit. Dan doe je jezelf tekort. Maar dat wil je niet. Maar je doet je gasten ook tekort. En dat vind ik het allerbelangrijkste. Wat er nu gebeurt. En wat je nu om je heen ziet. Is dat heel Nederland op de Japanse tour gaat.
Ja.
3 jaar geleden was heel Nederland op de Peruaanse tour.
Correct.
Nou, ik was 10 jaar geleden in Peru en ik was 7 jaar geleden in Japan. 2 keer achter elkaar. Dus alles wat hier nu gebeurt, heb ik daar gezien, heb ik daar meegemaakt, heb ik daar geproefd. En geloof me nou, dingen die wat echt top zijn, die hebben wij ook echt wel toegepast. Maar ik ga niet iets, die Japanse gerechten en die onzin allemaal op de kaart. Weet je, ik zit tegen Jules, we zijn geen Japans restaurant, hè.
Ook geen bakjes, gewoon platte borden.
Nee, ja, precies. Maar zo werkt het wel. Kijk, en dat zijn wel die dingetjes die zijn heel belangrijk.
We krijgen nu wat geserveerd.
Een frikandel
speciaal.
Ja, dat is wel op gebaseerd.
Ja, jongens. Dit is daar moeten we even een fotootje van maken natuurlijk.
Ja, ik zal hem even kort toelichten.
Dankjewel, Nick. Ja.
Het is een asperge speciaal.
Oeh. Een asperge speciaal.
Ja.
Maar dit bedenk je niet, jongens.
Speciale asperges uit Limburg. Venray, denk ik.
Ja.
Superior Queen heet ze.
Loon op zand.
Het is een echt heel oud soort wat ze een jaar of 10 geleden weer ontdekt hebben. Dit zijn nog niet de koude grond, jammer genoeg. Ze zijn nog in verwarmde bedden. En dat proef je ook wel een beetje, vind ik.
Het is nog vroeg.
Ja, het is nog, eigenlijk nog een beetje vroeg. Vervolgens hebben we dus ik kwam bij de Xenos ooit 100 jaar geleden die bakjes tegen. Ja. En ik wist bij God niet wat ik ermee ging doen. Maar ik heb er wel 100 gekocht.
Ja, prachtig.
En toen heb ik bedacht van die frikandel speciaal. Dat is echt zo'n gerechtje. Dat kent in Nederland iedereen.
Zeker.
Hoe gaan we dat doen? Dus ik had hele dikke asperges besteld. Die door de midden gesneden. Net als een frikandel. Maar dat werkte niet. Op een gegeven moment had ik twee losse asperges gedaan. Maar dat werkt ook niet. Want dat bakje geeft niet mee. Kijk, bij een frikandel kan je snijden. Geeft dat bakje mee. Maar dat is hier niet het geval. Dus op een gegeven moment kom je erachter dat je die asperge moet snijden. Dus we hebben die in vieren gesneden. Vervolgens hebben we hem opgebouwd als zijnde frikandel speciaal. Dus de uitjes is in dit geval coquille Saint-Jacques.
Oeh.
En eiwit op 80 graden gestold. Daar hebben we blokjes van gesneden.
Ik ga even proeven hoor.
De mayonaise hebben we vervangen door Hollandaise. Dat was niet zo'n hele moeilijke. En de curry, die hebben we vervangen door een hele sterke ingekookte coulis van kreeft. Dus het is in principe een kreeftensaus zonder room.
Ja. Dit kan rustig bij je signature dishes hoor.
Ja, dat is inmiddels ook al. Kijk, we doen hem ook al een jaar of 10 inmiddels alweer. En dit is zo'n gerecht. Daar hebben mensen het over. En daar komen mensen voor terug. En dat is gewoon superleuk. En het is ook al 100 keer nagemaakt. Ik zie die fotootjes wel voorbij komen op Instagram en op alle social media kanalen. Maar het ziet er altijd anders uit dan wat wij doen. En dat vind ik prima.
Nou luisteraars, wij zitten hier wel even te genieten. Dit is wel weer een heel leuk gerecht. Het is klassiek, het is toch weer Nederlands, maar het heeft alles van haute cuisine.
Ja, en als je het over technieken hebt, dan zetten we er een stuk of 5-6 in. Hè?
Ja,
minimaal.
Ja.
Je komt oorspronkelijk uit een slagersfamilie.
Ja.
Hoe kijk jij naar vega, vegan, wild?
Vega, dat begrijp ik. En mensen die wat geen vlees en vis willen eten, dat snap ik. Maar vegan snap ik dan weer minder. Omdat een kip nou helemaal eieren legt en een koe nou helemaal melk geeft. Dus dat begrijp ik niet helemaal. Een beetje doe je er geen pijn mee. En ik denk dat het alleen maar een verrijking is voor de mensheid. Koken voor vega's doen we met alle plezier. Dat kan ook heel goed in onze keuken. Of voor vegetariërs bedoel ik. Maar echt voor de veganist, dat gaat niet. Nee. Ik kan niet 30, 40 items gaan aanpassen voor één couvert. Dat is niet te doen.
Nee, maar als
plus,
het groter
we hebben één
wordt...
groot probleem. We hebben kalfs leren stoelen, dus je kan hier niet zitten.
Dat is al wel een probleem. Ja.
Ja.
Ja. Nou, misschien heb je nog ergens een krukje staan. Hoe zie jij kweekvlees? We zagen een prachtig filmpje online.
Yeah.
Ja, we zagen een prachtig filmpje, zagen we het voorbij komen. En je had het over een witte tourne d'eau zonder die ook geen bloed uitgeeft. En dan een ton sur ton dish van maken. Hoe zie je dat nou?
Nou, kijk, dat redefined meat, dat begrijp ik eigenlijk ook wel weer een beetje. Mensen zijn op zoek. En mensen zijn op zoek naar alternatieven. En dat heeft alles te maken met CO2-uitstoot. En het zit allemaal aan elkaar zo'n beetje gelieerd. En ik denk dat daar best wel een markt voor zal zijn. Maar dat het toch vrij lastig wordt om daar hele volkstammen mee te kunnen bevoorraden. Want het is gewoon echt een heel moeilijk en heel kostbaar procedé.
Ik heb nog twee vragen. Heb je nog een tip voor de jonge generatie chefs die het vak leren?
Zeker. Ik vind als jij een chef wil zijn, en het maakt in principe helemaal niet zo uit op welk niveau dat je dat wil doen, dan moet je ervoor zorgen dat je een terdege fundament hebt in alle elementen die ons vak met zich meebrengen. En of dat nou te maken heeft met wild, gevogelte, groente, fruit, bereidingen, technieken. Dat maakt verder niet uit. Maar je moet wel van de hoed en de rand weten. En daar gaat het in Nederland zoveel fout. Je ziet al die bij de hand de televisiechefs hebben geen flauw benul, zien er goed uit, hebben een goed verhaal. En die denken, iedereen denkt, dat zijn de nieuwe rocksterren. Maar dat is natuurlijk onzin.
Ja. En zware kennis.
Ja, mensen moeten gewoon weten waar ze mee bezig zijn. Kijk, als jij een timmerman zijn werk laat doen zonder hamer en zaag, gaat het hem ook niet worden.
Nee.
Maar je hebt natuurlijk nog veel meer takken of aspecten aan je vak van dit management.
Tuurlijk, want dat is een keuze die je maakt. Kijk,
het is een heel breed, interessant vak in die
zeker
zin.
Zeker waar. Ik heb gekozen om restaurateur te zijn en daarnaast chef-kok. Maar ik kan me herinneren in de tijd dat ik chef was, enkel dan alleen chef, dat hield ik me zeker ook wel bezig met mijn personeelsbeleid en ook met mijn foodkosten en ook met mijn inkoop en ook met mijn enzovoort enzovoort. Dus ja, dat zijn dingen die komen er altijd bij. En als je dat niet goed onder de knie hebt, dan ja, dat kost klauwen met geld.
Ja.
Eigenlijk en dat, ieder sollicitatiegesprek wat ik zo'n beetje doe, iedereen wil voor zichzelf beginnen. Ja, wat is dan jouw einddoel? Ja, eigen zaak. Ik zeg maar, heb je er wel eens goed over nagedacht hoe dat dan zit? Tegenwoordig met vergunningen, met personeel, met drank- en horecawet. Misschien gaan ze dadelijk wel alcohol verbieden. Weet jij veel wat ze gaan bedenken in dat land hier waar we in wonen?
Het kan allemaal.
Ja, alles kan. Ik sta echt weer van te kijken.
Volgende keer zitten we in Tilburg bij Paul Capé, bij de Monarch. Welke vraag zou jij hem graag willen stellen op het gebied van cuisine science? De doorgeefvraag.
Ja, dat is een goeie. Ik ken hem persoonlijk niet zo heel erg goed.
Hij is ook patron cuisinier, hè? Net als.
Ja,
ja,
ik heb. Nou, ik denk de vraag kan zijn: wat houdt jou on track in wat je doet? Waarom is dat zo? En hoe is dat zo gekomen?
Mooie vraag. Die vraag nemen we zeker mee. Graag bedank ik Erik van Loo van het restaurant Parkheuvel in Rotterdam voor het prettige gastvrijheid en ons plezierige gesprek. Ook natuurlijk dank aan magister Winnie Berndweken voor de wijn. Beste luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze Cuisine Science podcast. Wil je als chef ook een keer deelnemen aan een interview podcast? Stuur dan een mail naar redactie@cuisinescience.nl. Bedankt voor het luisteren en kijk voor meer informatie op cuisinescience.nl.